de verhalen van het illegale etherverkeer.
Nou, zo zien we hier hele primitieve zendertjes. Primitieve middelgolfzenders, zoals die tot op de dag van vandaag nog gebruikt worden.
Dat is gewoon een wc-rolletje met een lampje ernaast, op een voetje.
Daar komt het wel op neer. En,
een microfoontje erbij.
Dat is zo gemaakt dat het heel snel uitneembaar is. Dit is nog in een tijd gemaakt dat je voor, als je gepakt werd voor illegaal zenden, je zomaar 3 maanden kon gaan knijpers maken. Dat zie je aan de krantenartikelen die hier nog uit die tijd hangen. En dat ligt er toch niet om, daar werd behoorlijk zwaar aan getild. Nou, dan was het zaak om dat te voorkomen. Dus je maakte zo'n zender op zodanige manier dat als er gevaar dreigde, je hem heel snel kon demonteren. En dan werd de opsporing naar ambtenaar met het probleem opgelast, opgezadeld om toch het bedrijf bewijs te leveren. En je ziet hoe simpel dat is en hoe klein of dat is. En als je op een boerenhooizolder zit, daar is dat helemaal makkelijk in delen weg te werken en heb je het nakijken.
Het geeft moeilijkheden met de opsporing.
Ja, er was toen voorzien, dat zeg ik, om te voorkomen dat je gepakt werd. Op een gegeven moment dan is gepakt worden de kroon op het werk, heb ik wel eens de indruk. En dan worden vanzelf de zenders groter. Je ziet daar voorbeelden van, hier nog voorbeelden. Dat zijn toch dingen die niet meer zo makkelijk weg te dragen zijn. Die ook
zijn allemaal zelfbouwapparaten?
Allemaal zelfbouwapparaten die met de direct voorhand liggende spullen in elkaar geprutst zijn. Dat zie je wel. Op een gegeven moment dan, dan krijgen we wat meer fabriekspullen. Je ziet hier een voorbeeld van een Franse legerzender. Dat is oorspronkelijk een Amerikaanse zender geweest. Die zijn in gedurende de Tweede Wereldoorlog gebruikt. Na de oorlog door de Amerikanen afgedankt. En dit exemplaar is door het Franse leger gebruikt. Hij heeft er zijn Franse opschriften opgezet. Nou, daar heeft hij nog een poosje voortbestaan. En toch ook weer afgedankt. En nou is het een dankbaar apparaat in handen van de piraten.
Nog steeds?
Ja, het is in wezen ook maar een primitief ding. Naar de huidige stand van de techniek. Maar ten opzichte van de bouwsels die we zo even zagen, is dan een hele verbetering. Dat kun je wel begrijpen. Nou, hier nog een voorbeeld. Ik heb dat altijd maar genoemd. De nachtmerrie van de opsporingsambtenaar. Dat is een zender. Dat ziet eruit als een zender. Het gedraagt zich ook zo. In die zin dat als je erbij komt, dan is het warm. Nou, dat is altijd een heel goed teken. Dan heeft het nog net aangestaan. Hè. En je kunt je voorstellen in een hele tumult van een inbeslagneming. Dan ben je altijd blij als je dat apparaat hebt. En je hebt natuurlijk de neiging om dat gauw onder je arm te nemen en maar eerst in de auto te zetten en dan de zaak af te handelen. Nou, bij dit ding dan kom je slecht uit als je dat zou doen. Want als je hem dan na de hand openmaakt, blijkt er wel wat radioonderdelen in te zitten voor het vaderland weg. Maar er zit ook een groot verwarmingselement in. En dat zorgt ervoor de...
Het is een nepzender dus.
Het is een volledige nepzender. Met de bedoeling om je van de echte zender af te leiden.
Ja. Ben je daar zelf in getuind of is dat iemand anders geweest?
Het is nog bespaard gebleven, ja. En dit geval wat hier staat, daar is de opsporingsman gelukkig ook niet in getuind. Die heeft tijdig ingezien wat het was. Maar we vonden het zo'n leuk item dat we hebben hem hier toch in de expositie gehouden, ja.
Ja, dan zie ik daar iets... Wat lijkt op een cassettedek met wat Meccano-spullen erbij. Wat is dat precies voor apparaat?
Nou, dat is eentje die hoog scoort op onze waarderingscijfers. Jammer dat de maker anoniem is voor ons. Want dit is een beruchte cassette-recorder uit een onbemande zender. We zijn dan al langzamerhand geschoven in de fase dat de illegale zender commercieel begon te worden. Dus uit wilde zenden om er geld aan te verdienen. Hiervoor hadden we mensen die wilden graag gehoord worden en gingen daar prat op. Maar men ontdekte, je kon met zo'n zender ook veel geld verdienen. En dan was het eigenlijk niet meer leuk om gepakt te worden. Dus je moest uit de vingers van die opsporing blijven. En met dat doel gingen mensen zenders ergens neerzetten op voor de hand liggende plaatsen. Een van de prettigste plaatsen was bijvoorbeeld de liftschacht van een flatgebouw. Dat heeft het voordeel, het is hoog, dan straal je over de omgeving uit. Er komen weinig mensen, het is afgesloten. En niet te vergeten, er is 220 volt aanwezig waar je de voeding uit kunt regelen. Nou, dan zet je daar zo'n zender neer. Een tijdklok laat je het in- en uitschakelen verzorgen. En het programma, dat zet je op een band. Dat kun je op verschillende manieren doen. Op een lange band die bijvoorbeeld 8 uur loopt. Maar dat is een hele klus om dat achter elkaar op te nemen. Het prettigste is cassettes. Nou, dat heeft deze man hier keurig gemaakt. Ze hadden alleen geen geld of het was niet beschikbaar. Een cassettewisselaar. En die heeft hij nou zelf gemaakt van wat oorspronkelijk een cassettedek is. En daar heeft hij met behulp van, ja, je kunt het zo gek niet bedenken, mecano-onderdelen, een ruitenwisselmotor, plankjes, de klok van een wasmachine, relais. Nou, de gekste dingen zitten eraan. En daar heeft hij bewerkstelligd dat dat magazijn wat je daar ziet volgelegd wordt met 10 cassettes. Iedere cassette speelt een uur. En die hele contraptie die wisselt ieder uur automatisch zo'n cassette. Je kunt dus die zender 10 uur onbemand laten en hem dan weer met 10 nieuwe cassettes laden. Nou, we deden wel eens een gemeen spelletje ermee. Als we nou de indruk hadden dat we bij zo'n zender, ik vertelde je dat verhaal over die liftschachten, als we nou de indruk hadden dat we daar ongezien bijgekomen waren, dan deden we wel eens heel gemeen. Dan gingen we een technische storing teweeg brengen. Die band een beetje laten slippen of bibberen of allerlei gekke dingen. En dan kon je het wel eens het geluk hebben dat er iemand met een rood hoofd met de auto aankwam scheuren om even de zender te repareren. Ja, en dan had je dan toch alsnog een verdachte. Maar, ja, daar hadden we buiten de piraten gerekend. Want daar had iemand gelijk weer een oplossing voor gevonden. Dit geval hier, dat komt uit Amsterdam. En dat zijn eigenlijk 2 zenders in 1. Dat had de collega die daar op stuitte niet zo gauw in de gaten. Maar hier zie je dus de zender die het programma verzorgde.
Ja.
En hier zit nog eentje.
Het onderste gedeelte is het zendergedeelte.
Het gewone omroepgedeelte. En hier zo nog een klein zendertje op een hele andere frequentie. En er zit een microfoontje aan. Dus hier had men het probleem al voorzien. En als dus een opsporingsambtenaar daar binnen was en zo'n technische storing teweegbracht, dan ging de verdachte, of die ging even op de andere frequentie luisteren, hoorde die haar gemompel of gestompel, dan wist hij van, nee, nou, ik hoef er niet naartoe, want ze zijn al binnen. Ik heb hier nog een opname van een zender uit Den Haag, die ik ooit eens in beslag genomen heb. Ik weet het jaar niet meer, want staat hier wel een datum op, maar het jaar heb ik weggelaten. En die zender die kwam kort nadat ik hem in beslag had genomen, kwam die weer in de lucht met het volgende programma. Zal ik even een stukje van laten horen? Een moment.
En voor de mensen die nu pas op ons zijn afgestemd, u luistert nog steeds naar Radio Orion, kanaal 28, 95,4 MHz in de FM-band. Wat is er los? Ja, er is van alles los voor de mensen die nu pas zijn afgestemd. Alles is verdwenen. Er zijn mensen gekomen van de welbekende situatie, PTT enzovoorts. En versterkt met gewapende macht van de politie. Dus ja, geen helpen aan. Alles is meegenomen. Draaitafels, platen, de hele troep. Alles is verdwenen. Een hele kale studio. Erg jammer, maar niet getreurd. We gaan verder. Vader Abraham en Mieke, de zomertijd.
Ja. Nou, hij zal beslist nog wel eens in de lucht geweest zijn, maar jaren heeft hij niet meer bestaan. Nee, het is van de aardbodem verdwenen. Oh, dit is nog een opname. Moet ik even kijken hoor, van wanneer die dateert, want ik word zo snel oud. Uit 1980. En dat is een zender Polaris, die ik toen in beslag genomen heb. We laten maar even in het midden waar het was. En die werd een beetje benauwd. Hè. Dus die had ineens in de gaten dat ik in de buurt was. En die begint om te roepen. Die begint nog zijn adres om te roepen. Van daar moet je zijn. Maar ja, pech voor hem. Er kwam niemand op af. Dus of er luisterde niemand. Of er had niemand trek om wat te doen. Maar...
De boel, mannen, de politie komt. Politie, politie, mannen, politie. Oude weg moet je wezen in de oude weg. Oude weg, oude weg. De oude weg, woon naar Diana.
Ja, het probleem was dat de collega die daar wel binnen was, die kon de zender helemaal niet vinden. Hij had voelde aan alles dat daar de zender moest zijn. En nou, hoe hij het voor elkaar gekregen heeft, weet ik nog niet. Of hoe hij op het idee is gekomen. Maar op een gegeven moment heeft hij die stofzuiger opengemaakt. En je ziet, daar zit keurig de zender in gemonteerd.
Dat gebeurt natuurlijk wel vaker, hè? Dat ze in de gekste dingen zenders hadden verborgen. Ja, kun je er een voorbeeld van noemen?
Nou, een heel goed voorbeeld heb je boven in de hal gezien. Die hebben we helaas alleen maar op foto. Maar dat is in de Achterhoek gebeurd. Daar is een zender in een butagasfles verstopt. En dat is natuurlijk op zich nog niet zoiets geweldigs. Maar het slimme hiervan was wel dat die butagasfles, die was ooit in tweeën gezaagd. De bovenste helft, daar was weer een nieuwe bodem ingelast. En die was met gas gevuld. En op die helft stond zelfs een kachel te branden. En in de onderste helft, daar was de zender verstopt. En dat zou nog niemand ontdekt hebben, want ik geloof dat de mensen daar een keer of drie al binnen geweest zijn zonder dat ze ooit de zender hebben gevonden. En die noodlottige keer, toen ging in dat strijdgewoel wat dan even ontstaat, want er is even paniek allemaal.
Even duwen en trekken.
En daar viel het een politieman op dat er iemand met die brandende butagaskachel ging sjouwen. En dat kwam me toch wel zo vreemd voor, dat ik dacht, ik moet dat ding nog maar eens heel diep in zijn ogen kijken. En daar kwam de zender eruit.
Dat is vakwerk dus?
Nou, dat wil ik niet. Een samenloop van omstandigheden. En daar moeten we het soms wel eens van hebben. Want laten we elkaar natuurlijk recht in de ogen blijven kijken. Ik vertel hier van alle dingen die goed gegaan zijn. Maar we bijten natuurlijk van tijd tot tijd heus wel eens in het zand. Dat is mij ook overkomen. En dat overkomt iedere opsporingsambtenaar. En ik moet toegeven, op dat moment heb je al je gevoel voor humor even nodig, hoor. Dan moet je op groot in zien te worden.
Ja, want die piraten die voeren vaak een kat-en-muisspelletje, heb ik de indruk.
Ja, natuurlijk. Natuurlijk. En ook van hun kant is het een probleem om, als je natuurlijk gepakt wordt, ja, om daar de redelijkheid van onder ogen te zien. En de een die kan dat wat makkelijker dan de ander, ja.
Ja.
Nou, hier ligt nog een voorbeeld van een geruchtmakende, onbemande zender die ooit nog eens de kranten gehaald heeft. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. In Amsterdam is een zender gevonden die zat in een soort aquarium, gelijmd met een gifslang erin. Althans, het opschrift deed dat vermoeden. Zo, pas op, dit is een... Nou, ik ben de naam is me ontschoten, eerlijk gezegd.
Het gaat dus niet om een tuinslang, maar om een levende slang.
Een echte levende slang, ja. En met de naam erbij, en de minste geringste beet is dodelijk. Ja, dan kun je natuurlijk als opsporingsambtenaartje nog zo brani zijn, maar wie durft er dan dat ding open te maken? Dus daar is een deskundige bijgehaald van Artis, voor zover ik weet. En die heeft dus gekeken en ja, die zegt, ja, als het inderdaad die slang is, nou, dan zou ik er maar uit de buurt blijven, want de minste geringste hoeveelheid is je noodlottig. Nou, het eind van het liedje was dat er is gif in die kooi gespoten en het beest is overleden. Ja, bij nader inzien bleek het nou net het niet giftige zusje of broertje van die soort te zijn. Dat was heel vervelend voor het beest, maar ja, de zender moest er wel uit. En zo'n van diezelfde organisatie is er ook eens een zender geweest waar van die pseudo-staven springstof bij lagen. Dus een pakketje met draadjes en toestanden. En ja, ook dan weer, ja, zodra je het ziet, dan denk je, ja, dat is maar flauwekul. Maar je kunt het toch niet negeren. Je moet daar wel eventjes heel goed naar kijken. En daar halen we dan natuurlijk experts bij, want daar kunnen we echt geen risico mee lopen.
Welke zender was dat?
Voor zover ik me weet was het destijds de organisatie van achter Radio Uniek. Maar ja, het is allemaal al lang geleden, hoor. Nou, hier nog een rariteitenkabinetje. Omdat het allemaal kleine dingetjes zijn, hebben we het in een vitrine gelegd. Maar wat afluisterbedoeningjes. En hier nog een in wezen een onschuldig apparaatje. Een FM-zendertje wat aan een sleutelhangertje. Dus eigenlijk een draadloos microfoontje bedoeld voor hele korte afstand. Dat hadden mensen in het midden van de Randstad hadden dat in gebruik als babyfoon. En dat werkte wel, maar ze vonden dat het afstand zo gering was. En dan was de man niet zo technisch, maar die dacht toch wel van, kijk, er zit nu een 1,5 volt batterij in. Als ik er nou eens 4,5 volt op zet, dan zal die vast wel beter gaan. Nou, dat klopte precies. Dat ging ineens een stuk beter. Alleen wat ook ineens een stuk beter ging, dat was de storing die het ding veroorzaakte. En een hele zaterdagmiddag het volledige mobiele vangnet van de Rijkspolitie in de Randstad platleggen. Hier nog een paar van die grapjes. Een gewoon transistorradiootje waar bij nader inzien een piepklein FM-zendertje is ingebouwd. Dat werd in beslag genomen in een van de strafinrichtingen in Nederland. Nou, het fijne weten we er niet van, maar in ieder geval de gedetineerde die daar opgesloten was, die kon met behulp van dat kleine zendertje met zijn familie buiten de poort praten.
Oh, ja.
En zorgen dat de zaken gewoon doorgingen. Want,
welke zaken?
Laten we dat maar even middag. Maar dat, ja, dat is op een gegeven moment onderschept.
Ja, hoe heb je dat gedaan?
Nou, heeft de gevangenisdirectie is daar zelf achter gekomen. En heeft daar een ambtenaar van ons bij gehaald. En die heeft al dan uitgezocht hoe dat zat met dat zendert. Want ja, wij zijn op gebied van dit soort dingen zijn wij dan wat deskundiger als de gemiddelde Nederlander natuurlijk. Ja, dit is ja, een beetje pikant zendertje. dat staat bekend als een alarmeringszender. Maar wat was het geval? Zo langzamerhand een heel geaccepteerd instituut. Hè? Een seksclub in het noorden van het land. Die breidde maar uit en breidde maar uit. Met het gevolg dat de sekbaas niet meer in zijn eigen pand kon zitten. Met het gevolg dat als een van de dames in de problemen raakte, ze kon schreeuwen wat ze wilde, maar dan hoorde die het niet. Nou had de man een goede vriend en die zei, dan kan ik wel een zendertje voor je maken. Dat zet je in dat pand aan en jij gaat aan de overkant van de straat zitten met een ontvangertje. En zodra een van die dames schreeuwt, dan hoor je dat direct op je radio, dan kan je er alsnog naartoe. En nou, je ziet dus in een schakelaartje op met on en off, hè, aan en uit.
Ja.
Ja, dat was allemaal heel begrijpelijk. En dat werkte naar behoren. Alleen wat die seksbaas nou niet wist, is dat aan- en uitschakelaartje, dat schakelde het ding niet uit. Maar als je hem in de uitstand zette, schakelde die om naar een andere frequentie. En die was alleen aan zijn vriend bekend.
Aha, ja.
Je kunt je voorstellen wat daar met rode oortjes is geluisterd.
Die kon meegenieten. Dan zie ik hier een grote foto hangen van daken van huizen met wat antennes ertussen. Kun je daar iets van vertellen? Waarom hangt die foto hier?
Ja, nou, dat is waarschijnlijk een nagel aan mijn doodkist geworden. Dat is nou zo'n geval dat het mis is gelopen, maar nog niet eens door mijn eigen stommiteit. Laten we zeggen, een middelgrote stad in de westen van het land, daar was op een gegeven moment braderie. Nou, er staat natuurlijk zo'n heel marktplein, staat vol met stalletjes en wat dan iets meer zei. Maar wat mij persoonlijk prikte, dat was de lokale piraat. Die zou live in de lucht komen vanaf de braderie. En verdraaid, als ik op die braderie liep, dan stond daar een stand van de befaamde zender. En op mijn ontvangertje hoorde ik hem gelijktijdig in de lucht. En dat prikte natuurlijk verschrikkelijk. Dus ik ben eens gaan zoeken binnen al die drukte. En op een gegeven moment had ik het gevonden. Want kijk, je ziet hier op die foto zie je de antenne staan. En dan zie je een antenne, het kabel lopen, die gaat hier binnen. En in dit huis heeft naar alle waarschijnlijkheid de zender gestaan. Nou, je begrijpt, als ik hier naar binnen hol, dan vind ik alleen de zender en was nog niet. En het was me natuurlijk om de mensen achter die hele affaire te doen. Dus ga verder zoeken. Dan zie je hier nog een kabeltje lopen.
Naar een ander huis.
Stiekempies over de daken. En na wat zoeken ging die hier zo over deze vensterbank dit raam binnen. Dus achter dit raam, dat is maar liefst even 1, 2, 3 huizen verder, daar zat de studio. Dus op een gegeven moment had ik mijn hele plannetje klaar. En nou, dat moest even gebeuren. Hè. Dus ik op het politiebureau afspraken maken. En hoe we dat zouden gaan doen. Maar ja, dat zag men al helemaal niet zitten. Want ja, met die braderie en al die drukte. En wat moest de burgemeester er niet van denken. En nou, het eind van het liedje was dat ineens de zender uitvalt. En de omroeper zegt van, ja, de RCD, toen heette we nog RCD, is in de stad en we stoppen er maar mee. En nou, dat heeft me een slechte dag bezorgd. Want om dit uit te vinden, wat ik hier nou zo in 1 minuut vertel, dat was 2 dagen werk, moet ik je eerlijk zeggen. En dat die affaire daardoor op het politiebureau is mislukt, dat knaagt nog steeds aan me, ja. Maar ja, het gebeurt. Daar doe je niks aan.
Dus een politieman had ze even ingelicht en toen waren ze bij tijds uit de lucht gegaan.
Ja, hoe dat natuurlijk precies en wie dat gedaan heeft, dat is nooit meer te achterhalen. Want die zo'n dader ligt natuurlijk op het kerkhof. Nou, we schudden gewoon die kerel van ons af door die zender te waarschuwen. Dan stopt hij wel, dan zijn we er ook van het probleem af.
Aha.
Zo werkt dat.
Soms.
Soms wel, ja. En ja, ook dan moet je weer even groot zijn. Maar toen had ik er moeite mee, hoor. Nou kijk, die illegale koordloze telefoons, dat is natuurlijk zo langzamerhand een nationaal kwaad. Die dingen die staan huis aan huis, daar deugt niet veel van. Maar het gebeurt zo massaal dat optreden wel eens een probleem wordt. Waar we natuurlijk prioriteit aan geven, is als zo'n ding storing veroorzaakt. Nou, zo kregen we eens op een ochtend bij ons op kantoor klachten binnen van het publiek. Dat betrof een flatgebouw waar wat oudere mensen woonden. Dus zo'n beschermd wonen flat. En ja, dat waren mensen die overdag eigenlijk ook altijd die televisie aan hebben staan. En dat ding dat werd maar steeds zwart en dan weer zwart. Heel gedoe. We sturen daar even een paar mensen naartoe uit verschillende vakgebieden. Want we wisten ook niet precies wat het daar nou inhield. En al heel gauw komt men erachter dat in een van die flats, daar staat een koordloze telefoon, een long range ding, een ding wat over grote afstand kan bellen, dus met een flink vermogen. En nou, die gesprekken worden beluisterd, en wat blijkt nou, de bewoner, die zit op een camping in de buurt van de stad, en die dacht van, dat is toch wel lastig als ik nou al mijn telefoongesprekken mis, dus ik neem zo'n koordloze telefoon en ik kan er rustig op een caravan zitten en rondlopen en dan kan ik toch gewoon de business door laten gaan. En ja, die telefoon die rinkelde onophoudelijk, dus logisch dat die mensen daar steeds zo'n storing van hadden. En ja, toen was het toch wel even een probleem, waar vinden we nou die vent, want die basispost die was wel gevonden. Maar ja, die woning was niet bewoond op dat moment, dus daar kon je toch maar niet zo naar binnen stappen. En het was dus eerst zaak om de man te vinden die dat ding gebruikte. En ze had natuurlijk al zijn naam en zijn telefoonnummer te pakken gekregen, dus de opsporingambtenaar in kwestie dacht, weet je wat, ik bel hem eens op. En nou, die krijgt die man aan de telefoon en hij zegt, ja meneer, ik heb gehoord dat uw caravan te koop is en daar heb ik wel belangstelling voor. Ach wel nee, zit die man, ik zit hier best, ik wil mijn caravan helemaal niet verkopen, maar er staan er hier genoeg hoor. Dus kom maar hier naartoe. Nou, zit hij, waar is hier? Dus, nou, die man die noemt op waar die zit. Dus even aan de hand komt daar de opsporingsauto de hei op hobbelen en die konden hem dan zo dat ding afhandig maken en hem mee naar zijn woning nemen om de rest ook nog eens in beslag te nemen. Ja,
ja. Was die man, wist hij dat hij zoveel storing veroorzaakte?
Nou, dat beseft menigeen niet van die gebruik maakt van een koordloze telefoon. Want ja, het is natuurlijk allemaal heel onschuldig. En alle mensen hebben Ivonie en Mies Bouwman en wie dan ook ermee op de tv gezien. En zo langzamerhand is het besef gekomen van, ja, dat is zeker toegestaan. Nou, dat is het beslist niet. Er zijn nu wel een aantal types in de handel die dus wel goedgekeurd zijn en waar je geen kwaad mee kunt. Maar het gros van de apparaten is allemaal illegaal. We hebben in Amsterdam op een gegeven moment problemen gehad dat ze die zenders nogal gingen barricaderen in hele dichtgelaste stalen bussen. En het werd op een gegeven moment zo gek dat de collega's met een slijpschijf het dak op moesten om zo'n bus open te slijpen en dan de zender eruit te halen. En toen, je ziet hier weer een paar ventilatoren zitten, want als je zo'n ding in een kist stopt, dat is leuk, maar dat betekent dat ook de temperatuur heel snel opbouwt. En wat hebben ze toen ontdekt? Van, verrek, we laten die zender er gewoon in zitten en we spuiten er purschuim in. En joh, we wachten maar gewoon tot het stopt. Hè? Nou, daar kon je je klokje op gelijk zetten. Je kwam bij zo'n zender, je spoot door die ventilatieopeningen purschuim naar binnen. En dan even na de hand liepen krakend die ventilatoren vast. En even na de hand blies de zender zichzelf op. En dat was eigenlijk de oplossing, want hij was gelijk door niemand meer te gebruiken. Nee. En het bespaarde ons een heleboel energie op zo'n dak.
Wat is nou over het algemeen gesproken de drijfveer van piraten om te gaan uitzenden?
Nou, dan vraag je me wat. Dan zou ik eerst een poosje piraat moeten worden waarschijnlijk. Maar ja, wat natuurlijk een hele belangrijke drijfveer is geweest, dat is gewoon de kick van het uitzenden.
dat had je, zolang je betrokken was met lieden die dat medium radio interessant vonden, die het niet met het huidige omroepbeleid eens waren en die je iets alternatiefs wilden bieden, nou, die staken daar geld in. Maar ik denk dat er natuurlijk ineens een hele zaak in beweging is gekomen. Toen bleek dat je daar grof geld mee kon verdienen toen men advertenties ging uitzenden. En toen was dat toch wel een hele belangrijke drijfveer. Want daar kwam, voor zover wij weten, kwam daar toch wel goud geld uit. Mm. Er zijn lieden gepakt waarbij de Belastingdienst in het hele proces is betrokken. En waar navorderingen opgelegd zijn die er niet om logen, die soms wel 1 of 2 ton beliepen. En dan kun je voorstellen, als ik aan mijn eigen belastingformulier denk, van wat daar binnengekomen moet zijn.
Neemt het toe de laatste tijd, de piraterij, of neemt het af?
Nou, we hebben de indruk dat in ieder geval de grove piraterij, zoals die grote commerciële zenders die niet uit te roeien waren, dat dat aanzienlijk is afgenomen. Er blijven natuurlijk altijd mannetjes die zo dolgraag in een microfoon willen mompelen en altijd weer even een plaatje willen draaien. Dat zul je eeuwig houden. Dat bestaat al zolang het woord radio uitgesproken kan worden. Ik denk niet dat we dat kunnen bedwingen. Maar die grote, grove zenders die aanvankelijk niet uit te roeien leken, dat is wel helemaal aardig bekeken. Ja.
Sinds wanneer fascineert die radio je nou eigenlijk?
Nou, ik kom uit een nest waarin ze het woord radio eigenlijk niet konden uitspreken. Dat was bij ons totaal onbekend. Mijn vader hobbyde met van alles, maar dat wist hij niet. En er is een breekpunt geweest. Toen kreeg mijn broer een of ander boek, het Jongens en Elektriciteitboek. Ik zal het nooit vergeten. Hij heeft het waarschijnlijk nooit gelezen, maar ik heb het helemaal stuk gelezen. En daar stond wel een geneuzel in van knutselerij op het gebied met lampjes en magneetjes en dat soort gesnor. Ik snapte er geen lor van, maar het pakte me wel. En ja, dat is zo'n soort jeugdtrauma geworden. Dat voor mij stond vast, ik moest in de radio gaan werken. En dat is het ook altijd geweest. En nou, dat heeft me toch tot op de dag van vandaag niet gespeten. Ik heb daar nog steeds verschrikkelijk veel plezier in. En nou, ik hoop dat dat nog de nodige jaren zo blijft.
Ja, want ik heb begrepen dat in de woonplaats waar je nu woont, Buttel bij Eindhoven, dat je daar een eigen museum wilt inrichten.
Ja, dat museum inrichten, dat zit me kennelijk in het bloed. Maar ondanks dat ik dan de hele dag met illegale zender bezig ben, is het legale gedoe me erg, ligt me na aan het hart. En ik heb privé dus een enorme collectie met zendapparatuur van na de oorlog die door het legale radiocentamateurisme werd gebruikt en nog wordt gebruikt. En momenteel ontbreken de middelen om dat echt te stichten. En ik ben nog steeds doende om daar bij mijn woning een ruimte op te zetten waar ik dat allemaal op een nette manier kan onderbrengen en het zo aan belangstellenden kan tonen. Want dat legale gedoe is minstens zo leuk als het illegale gedoe.
Maar nooit de neiging gehad om illegaal bezig te zijn vroeger?
Oh god, nee, daar was ik zo. Kijk, toen was de opsporingsdienst, dat bestond uit de naam Neutenboom. Ik weet niet of je dat iets zegt, maar dat was een begrip in die tijd. Dat kan niet opwegen. Nou zeg ik hele moeilijke dingen, maar ik zou bijna zeggen dat kan niet opwegen tegen de 30 man die we nu hebben. Want wat die man in zijn eentje voor naam heeft gemaakt, dat is onwaarschijnlijk. Ik heb het voorrecht gehad dat hij nog jaren mijn baas is geweest. Maar daar was je van kind af aan. Nou, woonde ik in Den Haag, dus daar zat het allemaal dichtbij. Maar daar werd zo'n angst voor gekweekt. Ik zou het niet eens in mijn hoofd durven halen om daar maar iets in te beginnen. In die kringen heb ik nooit kunnen verkeren. Nee.
Maar toen ben je via de legale weg zendamateur geworden en via die weg weer naar de PTT?
Ja, omdat ik natuurlijk altijd al op het gebied van radio en elektronica werkzaam was, heb ik op een gegeven moment inderdaad een zendmachtiging gehaald. Daar nogal redelijk actief in geweest. En Totdat ik op een blauwe maandag eens een keer een advertentie zag staan. Daar werden opsporingsambtenaren gezocht. Moet je voorstellen, toen waren er nog maar 3 voor heel Nederland. En ik wist helemaal niet wat ik me daarbij voor moest stellen. Maar het op een of andere manier leek het me wel wat. Tot mijn stomme verbazing kwam ik daar nog voor in aanmerking ook. Alles bij elkaar heb ik er nog geen dag spijt van gehad.
De bemanning die hier werkt op ons monitorstation, die zien ze regelmatig. Vooral in de weekenddienst en zo, dan is het hier natuurlijk helemaal rustig. Geef me altijd zo'n idee of je hier bij een sanatorium komt als ik aankom drijven.
Ja, ik had hetzelfde gedacht van een klooster.
Ja, alleen zijn we niet zo vroom.
We zien in de verte de PTT-toren van Hilversum, van de Omroep.
Ja, het audioschakel en audiovisueel schakelcentrum, of video, audio en video schakelcentrum. Ik ben er nog nooit geweest, moet ik zeggen. Nou, hier recht voor ons die parabool, die staat op een gebouw. Dat is dat gebouw wat ik vertelde, wat ooit als reservestation is gepland, waar als zodanig nooit in bedrijf is geweest. Dat heeft al jaren in de grond gezeten. En wat jaren geleden is deze locatie aan PDT Nederland verhuurd om er een zender neer te zetten die tv en zo aanstraalt naar een satelliet. Vraag me nou niet welke satelliet, want die zit er nog niet in ons opsporingspakket.
Dan zie ik allemaal mooie apparatuur in je auto, onder andere een schermpje. Waar is dat voor?
Nou, dat is het opsporingsapparaat. Daar zijn we natuurlijk altijd een beetje terughoudend mee om precies in de keuken te laten kijken. Maar dat is een apparaat die speciaal voor onze dienst ontwikkeld door de Nederlandse industrie. Al heel wat jaren terug, maar dat voldoet buitengewoon. En behalve dat het apparaat in staat moet zijn om je voldoende informatie over zo'n zender te verschaffen, moet de bereider van zo'n auto nog op een beetje betrouwbare manier aan het verkeer mee deel kunnen nemen. Dus, je kunt je voorstellen dat we dat op een hele speciale manier hebben ingebouwd. Zodat A, de man vertrouwd kan rijden. B, goed zijn informatie kan overzien. En C, dat iemand die toevallig langs die auto loopt, niet op 5 meter afstand ziet dat het een opsporingsauto is. En dat hebben we hier aardig mee bereikt. Want acties lopen maar zelden mis omdat we herkend worden. En natuurlijk ziet men op een gegeven moment onze auto's wel. En dat is ook niet zo erg. Ik zeg altijd maar, als het maar te laat is. Dan mogen ze ons wel zien.
We zijn al aan het einde van de radioweg. We komen al op de middenweg, hè?
Dit is de middenweg van...
We zijn in de bewoonde wereld.
Hier komen we weer in de beschaving, ja. Nou, ik realiseer me, als ik zo aan het vertellen ben, dat ik alleen maar zit te vertellen over de dingen waar het is goed gelopen, maar... Ik hoef je natuurlijk niks te vertellen dat we ook redelijk wat keren in het zand gebeten hebben. En waarbij het niet lukte. En dat kan wel eens even vervelend zijn. Maar het hoort natuurlijk bij het spel. En de ene keer dan kun je er wat meer waardering voor opbrengen dan de andere keer. Maar ik herinner me een keer in Amsterdam. Nou, in de Fokke-Simonstraat of Simons-Fokkerstraat. Ik zal het wel nooit meer uit elkaar kunnen halen. En daar was ook een zender in de lucht en mijn collega en ik waren daar aan het voeten. En ja hoor, we waren eruit, we wisten waar we moeten zijn. Dus we nemen daar contact op met de lokale politie. En we besluiten om naar binnen te gaan. En we staan daar braaf aan te bellen en er gebeurt helemaal niks. En nog eens bellen. Er was een portiek en op een gegeven moment gaat er een verdieping lager, gaat er een deur open. En dan komt een manneke naar buiten schuifelen en die vraagt of we wat zoeken. Ja, we willen hier naar binnen. Ja, zit hij, daar is niemand thuis. En daar moest iemand thuis zijn, want er werd net gezonden. Dus hij wist dat daar niemand thuis was. Nou, dan moesten we maar papieren halen om de deur te forceren. Dus op een gegeven moment iemand weg. Papieren halen bij de politie om dan toch binnen te treden. Want ja, dat was dan toch ook te gek.
Afijn, die papieren komen en we maken aanstalten om die deur te forceren. En zegt een mannetje, wacht even, daar moet ergens een sleutel zijn. Ik geloof dat ik daar een sleutel van heb van het huis. Laat maar even zoeken. Nou, mannetje weg, wij nog steeds niks in de gaten hoor. Het is bijna te gek om de dag nog te zien, maar... Goed, mannetje weg en na wat scharrelen komt hij terug. En ja hoor, die heeft de sleutel. En doet de deur voor ons open, wij erin. Nou, inderdaad, alles was aanwezig wat op zender duidde, behalve de zender. En ook geen verdachte meer. Maar toen begonnen pas onze ogen open te gaan. Want dat mannetje wat daar beneden uitschuiven, dat was de man in kwestie zelf. Alleen konden we dat natuurlijk niet meer aantonen. Maar die was op na ons bellen, was die op zijn gemak via de dakgoot naar het balkon geklauterd en zo naar beneden gezakt. En bij zijn buurvrouw weer de deur uitgekomen.
Ja, ja, ja.
Ja, ik denk, als we eens een keer stevig gedronken hebben, dan halen we dat verhaal altijd weer op. We moeten daar toch zelf ook wel om lachen.
Blijf je achtervolgen?
Nee, niet in het minst. Maar het zijn van die punten die je nooit meer vergeet. De man in kwestie waarschijnlijk zelf ook niet. Want hij zal het verhaal heel wat keren smakelijk verteld hebben. Misschien iets anders, maar het moet op hetzelfde neerkomen.
Deze keer met medewerking van en met dank aan medewerkers van de afdeling etenbewaking HDTP Nederhorst den Berg.